Onze enige hulp en verwachting staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. God is op het hoogst geducht in zijner heilgen raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroom staat. Laten we zingen van Psalm 89, de versen 4 en 7. Met Christus kerk van alle tijden en plaatsen willen we vanavond ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 22 het 14e vers, eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, Haast wendt het zich tot God met hart en mond. Psalm 22, vers 14, na de geloofsbelijdenis. Wij belijden met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Is vanavond uit de brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen, het eerste hoofdstuk. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heere Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden. Zonder ophouden, gedenkende het werk uws geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heere Jezus Christus, voor onze God en Vader. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest. En in veel verzekerdheid, gelijk gij ook weet, hoedanige wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt, al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelven verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft. Namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. De tekst voor vanavond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Thessalonicenzen 1 en daarvan de versen 9 en 10. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Laten wij eerst bidden en het aangezicht van de Heere zoeken. Barmhartige en genadige Heere, op deze zondagavond mogen wij voor de tweede keer in uw huis zijn. Opnieuw hebt u de deuren van uw huis voor ons geopend en opnieuw mag uw woord voor ons open liggen en staan we weer gereed om uw woord te overdenken. Wilt u vanavond in ons midden zijn? Want Heere, wij kunnen hier bij elkaar zijn als gemeente. Maar als u zelf niet in ons midden bent, wat zou het dan voor een zin hebben? Maar wij bidden van u vanavond of u met uw Heilige Geest hier wilt zijn. Laat uw Heilige Geest uw woord mogen openen voor ons hart. Dat is zo nodig. Vanuit onszelf zijn we er zo blind voor. Vanuit onszelf, Heere, luisteren we niet naar uw woord. Maar wilt u met de kracht van uw Heilige Geest in ons midden zijn? Laat het evangelie niet alleen in woorden tot ons komen, maar in kracht en in de Heilige Geest. Laat het woord dan ook zo zijn kracht mogen doen in ons leven, als we u nog niet kennen, als we nog zonder u leven en als we u nog niet nodig hebben in ons leven. Wilt u ons dan vanavond aanspreken door uw woord en geest? En laten we onder de roepstem tot bekering, laten we daar niet meer onderuit kunnen komen. Laten we u nodig krijgen, zodat we onze levensweg zonder u niet meer kunnen vervolgen. Heere, wij bidden ook voor ons als we het leven met u mogen kennen. Als we tot bekering zijn gekomen. Als we de dienst van u lief hebben. Wat is het dan nodig dat we ook verder geleid worden? Dat we groeien in het geloof, dat we opwassen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Daar wilt u toch ook uw woord voor gebruiken, opdat we opgebouwd zouden worden in het allerheiligst geloof. Wilt u daar vanavond ook uw woord voor gebruiken, zodat er voor ieder van ons hier vanavond in de kerk er iets bij is. Als we u nog niet kennen en als we u kennen, zodat we als we naar huis gaan vanavond mogen weten dat u tot ons gesproken hebt. En dan kent u ons leven. U kent onze situatie. Voor ons kan het soms zo zijn dat er zoveel vragen in ons leven zijn. En dat we geen antwoorden weten. En dat we vertwijfeld afvragen of u wel voor ons er wilt zijn. Dat we vertwijfeld afvragen waar u bent in ons leven. Omdat we het niet ervaren. Omdat we de nabijheid met u niet beleven. Wij bidden van, wilt u vanavond door uw woord laten merken dat u van ons afweet? En wilt u vanavond tot ons hart spreken, opdat we opnieuw of voor het eerst mogen weten dat u er bent als die God die zondaren zoekt en die verloren mensen op het oog heeft? Laat dat een wonder voor ons mogen zijn, voor het eerst of opnieuw. Dat u die God bent die door het evangelie mensen roept tot bekering. Mensen ook zelf brengt tot bekering. Want Heere, wij kunnen onszelf niet bekeren en we willen het ook geen eens. Maar dat u ons ook houdt op de weg van de bekering. Dat u ons daarop vasthoudt. Want anders zouden we weer afdwalen en anders zouden we weer bij u vandaan lopen. U gebruikt daar uw woord voor. Doe het vanavond, Heere. Wij belijden u dat wij daar geen recht op hebben. Dat wij dat niet verdiend hebben. We hebben al zo vaak uw woord gehoord. En we hebben al zo vaak naar het evangelie mogen luisteren. En als wij dan kijken, Heere, wat wij ervan terechtgebracht hebben met dat woord. Dan moeten we vanavond onze schuld voor u belijden. Heere, vergeef ons. Heere, wilt u niet met ons doen naar onze zonden. Maar wilt u ons aanzien in de Heere Jezus Christus, die geleden heeft, die gestorven is en die begraven is, maar die ook is opgestaan en die nu aan uw rechterhand zit en die straks terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Daar vraagt vanavond de tekst ook onze aandacht voor. Juist in deze laatste kerkdienst van het kerkelijk jaar mogen we er ook bij bepaald worden dat u, Heere Jezus Christus, straks terugkomt op de wolken van de hemel en dat u straks zult komen om al uw kinderen mee te nemen naar het Vaderhuis. Heere, laat daar ook in ons leven daar plaats en zicht voor mogen zijn. Als we u mogen kennen, laat ons leven dan onder de spanning van uw wederkomst mogen staan. En laat alles in ons leven in dat licht mogen komen te staan. Wij bidden u voor de gemeente, met allen die vanavond hier niet bij ons in de kerk kunnen zijn, met hen die ziek zijn, met hen die vanwege de leeftijd niet meer naar de kerk kunnen komen. Wij bidden u of u ook hen nabij wilt zijn. En als ze misschien meeluisteren via de kerktelefoon, wilt u ze dan ook in hun kamer een zegen geven. Wij bidden voor allen die op deze dag in de verzorging moeten werken en ook niet naar uw huis kunnen gaan. Geef dat ze ook in de dienst die ze aan de naaste mogen verrichten ook iets van uw liefde en uw genade mogen doorgeven aan mensen. Wij bidden u, Heere, voor alle mensen die het moeilijk hebben in hun leven. Mensen die verdriet kennen. Misschien is het voor de buitenwereld en voor anderen verborgen. Maar we kunnen in ons hart soms een verborgen verdriet meedragen. Er kan zoveel gebeurd zijn in ons leven. Dingen die we niet vergeten, die andere mensen misschien alweer lang vergeten zijn. U kent ons, Heere, als we alleen staan en het daar zo moeilijk mee hebben. Als we onze man zijn verloren, onze vrouw niet meer hebben, onze ouders zijn kwijtgeraakt. Of als we een kind hebben verloren en naar het graf moesten brengen. Heere, wij bidden u of u dan zelf wilt troosten en of u dan zelf lege plaatsen wilt vervullen. En laten we de troost dan ook maar bij u mogen zoeken. En laten we de weg naar u dan ook steeds weer mogen kennen. Want mensen zijn moeilijke vertroosters, zegt uw woord. En dat is waar, Heere. Maar laat de weg naar boven, de weg naar u steeds weer open mogen zijn. En wilt u ook steeds weer kracht en troost geven, zoals u dat zelf zegt in uw woord. Wie u verwachten, zullen de kracht vernieuwen. We dragen ook ons kerkelijk leven aan u op. Wij bidden voor het werk van de zendingen van de evangelisatie. Wilt u ook dat werk zegenen en allen die geroepen worden door u om uit te gaan, juist in landen hier ver vandaan, wilt u ze daarvoor de kracht geven en uw Heilige Geest geven. En laat het werk dat in eenvoud gedaan mag worden ook tot zegen zijn, zodat zondaren tot u en tot uw liefdedienst getrokken worden. Wij bidden voor het evangelisatiewerk. En daar betrekken we onszelf ook bij in. Want daar gaat het toch allereerst om, Heere, dat we zelf levende brieven van de Heere Jezus Christus zijn. Dat we zelf een getuige zijn. En dat we zelf dragers mogen zijn van het licht der wereld. Heere, geef dat we en ieder in onze eigen plaats en in onze eigen situatie ook getuigen van de Heere Jezus Christus mogen zijn. En wil ook al het werk wat in kerkelijk verband gedaan wordt in de gemeente om hen die vervreemd zijn van het evangelie bekend te maken met uw woord, wilt u dat werk zegenen. We dragen heel deze wereld aan u op. Een wereld waarin zoveel aan de hand is, waarin oorlogen zijn, waarin mensen zijn die andere mensen vermoorden, waar volkeren elkaar te lijf gaan. O God, ontfermt u zich en wilt u zich ook daar betonen, juist in oorlogsgebieden, dat u alleen vrede kunt brengen. En wij bidden om een oplossing, Heere, en wij bidden of u wilt zegenen ook daar. We komen ook met de nood van ons eigen land voor uw aangezicht. We staan aan het begin van een belangrijke week waarschijnlijk. Als dinsdag in de Eerste Kamer de wet op de lijkbezorging aan de orde komt. En zo op deze manier waarschijnlijk euthanasie het toch gelegaliseerd wordt in bepaalde gevallen. Dat is er overgebleven van ons christelijk Nederland. O Heere, wij staan er zelf mede schuldig aan. En wij bidden u of het u nog kon behagen, Heere. Of het zo nog zo mogen zijn dat er een keer komt. En dat deze wet zo niet doorgevoerd kan worden. Wij willen ons verootmoedigen. En laat het in ons hart mogen leven, Heere. Dat u zelf opstaat over ons land en volk. En dat u zelf nog bekering zou willen geven in heel ons volksleven. Zodat ook in ons land uw naam verheerlijkt en geëerd zou worden. Wil alle die geroepen worden om een beslissende stem hierover uit te brengen in de vergaderzalen van ons land. Wilt u hen zegenen en juist hen die namens en in uw woord willen regeren. En wil ook de bijeenkomst die morgenavond gehouden wordt van verootmoediging en gebed. Wilt u die zegenen. En Heere, laat het wonder dan mogen zijn dat u zich laat verbidden op het gebed. Wilt u toch nog grote wonderen doen. We leggen zo alles voor u neer. We bidden voor ons koningshuis. Voor allen die tot ons koningshuis behoren. Wilt u onze koningin zegenen ook in haar ambt dat zij heeft te vervullen. Heere, we leggen zo alle gebeden voor u neer. We danken u dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. En geef dat de boodschap van uw woord eenvoudig en duidelijk voor een ieder van ons mag zijn. Ook voor onze jonge mensen. U kent ook de vragen die bij hen leven. Wilt u ook hen aanspreken? En wilt u ze er zelf ook bij betrekken? En laat ook de preek ook voor hen verstaanbaar mogen zijn. Heere, we dragen onze jonge mensen aan u op. Juist in deze moeilijke tijd, als ze studeren of als ze werken, als ze aan de lijve ondervinden de vijandschap tegen u en uw woord, wilt u ze dan kracht geven om staande te blijven? En al die jongeren van de gemeente, die het zo weinig interesseert en die hun eigen gang gaan, wilt u ze er zelf bij betrekken? Wilt u ze zelf trekken door uw woord, opdat ze ook leden van uw gemeente mogen zijn? En u mogen dienen en vrezen. En laat de gebeden voor onze jonge mensen en voor ons als jonge mensen zich mogen vermenigvuldigen. Heere, verhoor ons. Alleen in de Heere Jezus Christus. Wij kunnen geen recht laten gelden. Wij bidden u. Vergeef ons onze zonden. Wij danken u voor al het goede wat u ons geeft. Bovenal dat wij nog mogen leven en dat u nog tot ons wilt spreken. Ook deze avond, hoor en verhoor ons dan alleen om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere. We zingen uit Psalm 119 de versen 83, 84 en 86. prediking, gemeente, zingen we Psalm 130, de versen 3 en 4. Psalm 130, de versen 3 en 4. Gemeente des Heren, de kerk in het nieuws. Als vandaag de dag de kerk in het nieuws is, dan is dat vaak op een negatieve manier. Er zijn spanningen in de kerk, er is verdeeldheid in de kerk, er is zelfs ruzie in de kerk. Kerkverlating, sluiting van kerkgebouwen en zo zou het nog wel even door kunnen gaan. De kerk vandaag de dag in het nieuws, dan is het vaak niet zo best. Uit het schriftgedeelte dat we vanavond samen hebben gelezen, horen we ook dat de kerk in het nieuws is. De kerk van Thessalonica is in het nieuws. Maar dan niet in een negatieve zin van het woord. Maar juist heel positief. En dan niet in de zin van het gaat wel goed in de gemeente, de kerken zitten vol, de collectors halen veel geld op en het verenigingsleven bloeit. En mensen zijn allemaal actief bezig. Nee, positieve bericht dat uit Thessalonica komt is dit. Hun bekering tot God. Ze hebben zich afgekeerd van de afgoden. En ze hebben zich heengekeerd tot de levende en de waarachtige God. Dat was het bericht dat verspreid wordt in heel de omstreken rond Thessalonica. En je zou eigenlijk gelijk de vraag willen stellen, gemeente. Verlangen wij nog naar zulke berichten? Als het gaat om kerkelijk nieuws, we praten zo vaak over de kerk. Zullen we vanavond maar eens gaan luisteren naar dat bericht dat over Thessalonica verspreid wordt en dat ons vanavond vanuit het eerste hoofdstuk ook onderwijs wil geven. En dan is het niet de bedoeling dat we deze gemeente willen gaan ophemelen, of dat we deze gemeente willen gaan idealiseren. Er is ook genoeg aan de hand. Het gaat uiteindelijk ook niet om deze gemeente, maar het gaat om het werk van God in deze gemeente. En dat werk van God, dat kan niet verborgen blijven. Dat kan niet onder een dekmantel blijven. Nee, dat werk van de Heere, dat wordt zichtbaar. Dat was in Thessalonica zo en dat is vandaag nog zo in 1993. Als God werkt, dan is dat zichtbaar in de gemeente. Dan is dat duidelijk dat Hij er is. Het thema van de preek is het bericht van de bekering tot God in Thessalonica. In dat bericht horen we ten eerste van de afkeer van de afgoden. Ten tweede het dienen van de levende God. En ten derde het verwachten van Gods Zoon. Het bericht van de bekering tot God in Thessalonica. In dat bericht horen we de afkeer van de afgoden, het dienen van de levende God en het verwachten van Gods Zoon. De schrijver van deze briefgemeente is de apostel Paulus. En deze gemeente van Thessalonica die ligt hem erg na aan het hart. Dat blijkt wel uit dit hoofdstuk en uit heel deze brief. Paulus heeft daar op een van zijn zendingsreizen het evangelie mogen verkondigen en toen is er een gemeente gesticht en uit Handelingen 17 weten we dat het een grote gemeente geworden is. En daarna heeft Paulus nog enkele keren geprobeerd om daar in de gemeente te kunnen komen, maar het is hem niet gelukt. Hij zegt zelf in hoofdstuk 2 dat de Satan hem heeft tegengehouden en dat de Satan hem het belemmerd heeft. En tenslotte heeft hij Timotheus, zijn geestelijke zoon, gestuurd naar Thessalonica. En deze Timotheus kwam terug met goede en positieve berichten over de gemeente. Maar niet alleen van hem hoort Paulus het goede nieuws. Nee, in heel Macedonië en Achaïe wordt over deze gemeente van Thessalonica gesproken. En zelfs buiten deze provincies is het bericht doorgedrongen. En dan moeten we in ogenschouw nemen dat er in die tijd geen kerkelijke pers was, geen kerkelijke bladen en geen telefoon. Maar dat bericht, dat was zo indrukwekkend en dat bericht, dat was zo groot, zo machtig, dat zij zelf, zegt Paulus, al die mensen buiten en binnen Macedonië en Achaïe, dat zij zelf verkondigen hoedanige ingang wij bij u gehad hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden. Met wie Paulus ook spreekt, Overal hoort hij over Thessalonica spreken. En hij hoeft zelf niet over de gemeente te beginnen wat hij daar heeft meegemaakt toen hij daar het evangelie verkondigde. Nee, de mensen zijn hem al voor, ze beginnen er zelf al over. En wat is dan dat goede nieuws? De kern van het bericht is, ze zijn bekeerd tot God van de afgoden. Eerst dienden ze in Thessalonica de afgoden. Hun leven was gericht op de afgoden. Heel hun leven werd gestempeld door de afgodendienst. En ze hadden genoeg afgoden daar in Thessalonica. Ze hadden een God voor de liefde en een God voor de vruchtbaarheid, een God voor de oorlog. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Heel hun leven werd beheerst door de afgoden. En ze lieten zich leiden door die afgoden. Want die goden moest je gunstig stemmen door je levenswandel. Door de offers die je bracht, door heel je leven. En die dienst aan de afgoden, dat was geen uitzondering, nee. Daar was heel de maatschappij van doordrenkt. Heel de samenleving diende deze goden en droeg dit stempel. En het woord dat hier voor afgod gebruikt wordt, kan ook vertaald worden als een afgodsbeeld. Als een beeld. De beelden werden vereerd in de tempel. En niet alleen in de tempel. Mensen hadden ook beeldjes zelf in huis, waar ze dagelijks met het hele gezin een paar keer voor neerknielden. Zo diep was de afgodendienst daar geworteld in Thessalonica. Maar gemeente, er was een radicale verandering gekomen daar in Thessalonica. Ze dienden daar de afgoden niet meer. De mensen aan wie Paulus deze brief schrijft, die hebben de afgoden vaarwel gezegd. Ze hebben de dienst aan de afgoden opgezegd. Ze hebben de afgoden de rug toegekeerd. Ze hebben zich ervan afgekeerd. En het woord dat hier voor bekeren gebruikt wordt, dat geeft aan dat ze daar innerlijk mee gebroken hebben. Niet alleen dat ze er niet meer voor neerknielden, nee, hun hart is er niet meer op gericht. En hun hart gaat er niet meer naar uit. Innerlijk hebben ze gebroken met de afgoden. En als dat innerlijk zo in het hart is, dat je ermee breekt, dan wordt dat ook zichtbaar. Dan wordt dat ook duidelijk. Ze gingen niet meer naar de tempel toe om die afgoden te vereren. En die afgodsbeeldjes die daar in huis stonden, die gingen de deur uit. Die sloegen ze bij wijze van spreken kapot op de straat. Dat kon niet meer. Ze hebben zich afgekeerd van de afgoden tot God. Dat zegt Paulus er nadrukkelijk bij. Er heeft bekering tot God plaatsgevonden. Want dat hangt altijd heel nauw met elkaar samen, gemeente. Bekering, afkeer van de afgoden. Als dat echt is, dan is er bekering tot God. En als er bekering tot God is, dan is er afkeer van de afgoden. Die twee dingen die hangen heel nauw samen. Het zijn, om zo te zeggen, twee kanten van dezelfde medaille. Je kunt niet God en de afgoden tegelijk dienen. God en de afgoden verdragen zich niet met elkaar. Die kunnen niet tegelijk gediend worden. En hoe zijn ze nu in Thessalonica tot bekering gekomen? Wat is nou de reden daarvan dat ze zich afgekeerd hebben van die afgoden? Hebben ze dat uit zichzelf gedaan? Hadden ze opeens geen zin meer om die afgoden te dienen? Nee, gemeente. Want dat is wel duidelijk. Niemand. Ook de mensen in Thessalonica kunnen zich bekeren tot God uit zichzelf. Dat willen ze niet. En dat doen ze niet. Dat doet niemand uit zichzelf. Maar hoe komt dat dan? Paulus zegt in onze tekst dat hij een goede ingang heeft gevonden daar in de gemeente van Thessalonica. Hij is daar welwillend ontvangen op zijn zendingsreis. Hij is daar ontvangen, gemeente. Hij heeft daar het evangelie verkondigd. En we kunnen daarvan lezen in Handelingen 17. Is het dan aan Paulus te danken? Had Paulus dan zulke grote sprekersgaven dat hij de mensen tot bezinning bracht en tot verandering bracht? Was het zijn overredingskracht? Was het dan aan Paulus te danken, deze verandering in Thessalonica? Nee, gemeente, in geen geval. Want geen mens, ook een dienaar van het evangelie niet, kan mensen bekeren. Als er in onze tekst staat dat Paulus een goede ingang heeft gehad daar in de gemeente van Thessalonica, dan wil dat werelds gezegd niet,
niet zeggen dat Paulus zijn boodschap er wel goed in ging en dat hij het goed deed bij de mensen. Zoals er vandaag mensen zijn die goed kunnen praten en goed kunnen spreken en zo een boodschap aan de man kunnen brengen. Zo is het daar in Thessalonica niet gegaan. Paulus kwam daar in Thessalonica met het woord van God. In Handelingen 17 lezen we dat hij daar handelde uit de schrift. Daar in Thessalonica heeft Paulus de schriften geopend. Hij heeft daar de Heere Jezus Christus verkondigd. Zo staat er in Handelingen 17. Dat hij moest lijden en sterven. En dat hij opgewekt is uit de doden. En de prediking van de Heere Jezus Christus heeft zoveel uitwerking. Heeft zoveel effect in Thessalonica gehad. Gemeente, dat ze zich gingen bekeren tot God. En dat ze de afgoden vaarwel zegden. En een grote menigte van godsdienstige Grieken is daar gaan geloven in de boodschap die Paulus bracht. Vele voorname vrouwen uit de stad zijn tot bekering gekomen. Het woord van God heeft daar wat tot stand gebracht. Daar is wat gebeurd door het woord van God in Thessalonica. Prediking werd niet alleen maar voor kennisgeving aangenomen als een interessant verhaal, als een mooi betoog. Nee, gemeente, het woord van God heeft daar effect gehad. Zoals Paulus dat zelf zegt in dit eerste hoofdstuk. Het woord is niet alleen in woorden gekomen, maar in kracht, in de Heilige Geest, in veel verzekerdheid. En dat is nu het geheim van de bekering van die mensen in Thessalonica. Het woord van de levende God heeft zoveel kracht daar gedaan, dat hun leven radicaal en ingrijpend is veranderd. In de prediking vanuit de schriften werden ze geconfronteerd met de levende en de waarachtige God. Ze werden geconfronteerd met de Heere Jezus Christus, die geleden heeft en gestorven is vanwege onze zonde. En die opgestaan is uit de doden als de grote overwinnaar. Zodat aan hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Hun leven, dat ten diepste een leven was in dienst van de afgoden, kwam onder kritiek van het woord van God te staan. En toen bleken al die afgoden niets meer te zijn. Toen bleken dat maar afgoden te zijn. Stomme afgodsbeelden waar je niets mee kunt en waar je niets aan hebt. Ook al heb je het nog zo moeilijk. Hun hart werd veranderd. Hun hart werd weggetrokken bij de afgoden vandaan. Door de Heilige Geest gingen hun ogen open voor de ijdelheid, voor de leegheid en voor de zinloosheid van de afgoden. Dat is de vrucht, gemeente, op de prediking van het woord. Daar in Thessalonica, toen Paulus daar het evangelie is gaan verkondigen. En bij ons, wij mogen ook het woord van God hebben. Het evangelie is ook telkens aan ons verkondigd. Hoe vaak misschien al. Paulus heeft daar 3 sabbaten lang verkondigd. En toen was er deze vrucht op de prediking. En bij ons, gemeente. Bij ons wordt de Heere Jezus verkondigd. Als de zaligmaker van zondaar. De levende God wordt verkondigd. En we worden uitgenodigd om tot hem de toevlucht te nemen. En we zijn er zo aan vertrouwd. En het zijn voor ons gewone klanken geworden. Maar het gevaar is zo groot, gemeente, dat we de woorden van Gods woord wel horen. Maar dat het ons voor de rest niets doet. Dat het ons niet tot bekering brengt. Want het evangelie wil ons tot bekering brengen. Het evangelie wil u, wil jou en wil mij tot bekering, tot verandering brengen. Want bekering is ook nodig in ons leven. Zo'n bericht over ons verspreid worden, zoals er een bericht verspreid werd over de gemeente van Thessalonica. Als er morgen in de krant een bericht moest staan over ons als gemeente, zou er dan ook van ons kunnen staan, ook in Bunschoten, hebben ze zich bekeerd van de afgoden tot God, om hem te dienen en zijn zoon te verwachten. En de Heere die wil ons bekering geven. Daarom laat hij zijn woord verkondigen, gemeente. En God heeft het zelfs gezworen bij zichzelf. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust dat u zich bekeert en leeft. En God wil het ons geven, gemeente. Dat heeft hij ook beloofd bij de doop. Als een belofte. Hij wil ons bekeren en bij hem is de genade om ons te bekeren. God eist wat hij belooft en hij belooft wat hij eist, heeft Augustinus al gezegd. En als er dan iemand zegt, ja maar ik zit zo vast aan die afgrond en het lijkt wel alsof ik er nooit van af kan komen in mijn leven. Het is vaak zo, als ik er één de voordeur uit doe, dan komt de andere de achterdeur alweer binnen, gemeen. Dan zegt de Heere vanavond, kom maar bij mij. Bij mij is bekering mogelijk. Bij mij kun je bekering krijgen. Door mijn woord en geest wil ik ook u, wil ik ook jou bekeren. Bid dan om de kracht van het woord van God in uw leven. Bid dan om de kracht van de Heilige Geest die je hart kan veranderen en die je hart zo kan maken dat je losgemaakt wordt van die afgod. Bekering is eigenlijk heel eenvoudig. Jongens en meisjes in de kerk, bekering is dat je met je rug je omdraait naar de Heere toe. Het is misschien een woord dat je al vaak gehoord hebt. Maar het is eigenlijk ook maar een heel klein woordje. Maar dat woord, bekering, zul je daar de Heere veel om vragen. De Heere wil zo graag, mag ik het met eerbied zo zeggen, dat we naar hem kijken, dat we naar hem luisteren, dat we niet meer naar die afgoden luisteren. En dan kom ik bij ons tweede punt, gemeente, dienen van de levende God. Want onze tekst gaat verder, ze zijn daar bekeerd van de afgoden tot God en dan staat er om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon te verwachten uit de hemel. Dus de bekering heeft twee kanten. Aan de ene kant bekeerd om te dienen en de andere kant bekeerd om te verwachten. En in het vervolg van de preek kom ik daar nog wel op terug, gemeente. Deze twee dingen staan op één lijn. Het een kan niet zonder het ander. Het dienen kan niet zonder het verwachten. En het verwachten kan niet zonder het dienen. Het eerste is dus, ze zijn bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. En daar willen we eerst eens even over nadenken. Hier wordt duidelijk, gemeente, dat de bekering tot God heel het leven omvat. Heel de lengte en heel de breedte van het leven. De innerlijke verandering, de bekering van het hart, wordt zichtbaar in het hele leven. En de bekering is hieraan te herkennen dat we God gaan dienen. En in de grondtekst wordt voor het woord dienen een woord gebruikt dat ziet op het dienen van een slaaf. En dan niet in een negatieve zin, maar in een positieve zin. Dat een slaaf zijn meester gehoorzaamt uit liefde. Dat hij zo graag wil doen wat de meester wil. Hij geeft zich over aan zijn meester. Zijn wil is één met de wil van zijn Heer. En zo is nu de gemeente bekeerd om God te dienen. Bekering is te zien aan het feit dat je je onderwerpt aan de Heer. Dat je je aan hem overgeeft. Dat je zijn wil doet. En dan staat erbij, bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. Allereerst de levende God. Hier wordt God gesteld tegenover die afgoden die in Thessalonica gediend werden. God is niet zoals de afgoden. God is totaal anders. God is de levende God. Die afgoden zijn maar dode afgoden. Ze zijn machteloos. Ze leven immers niet echt. En ze kunnen je ook niet helpen, juist niet in moeilijke tijden. Dan blijkt juist dat het dode afgoden zijn. Ze kunnen je niet werkelijk helpen, maar zo is de Heere niet. Hij is de levende God. Hij is bij ons leven betrokken en hij wil bij ons zijn. En God is ook de waarachtige God. En dat woord wordt hier bedoeld als betrouwbaar. God is niet zoals die afgoden. afgoden die wispelturig en wisselvallig zijn. Die afgoden gemeente waarvan je het maar moet afwachten of ze je uiteindelijk gunstig willen zijn. Je kunt net zoveel doen als je wilt voor die afgoden, maar je bent helemaal overgeleverd aan de willekeur van die afgoden. Maar zo is het met de Heere niet. De Heere is betrouwbaar. Je kunt op de Heere aan, want de Heere handelt naar zijn woord. De Heere houdt zich aan zijn woord. Wat hij gezegd heeft, dat is betrouwbaar. Daar kun je op aan. Met deze God, als die je God is geworden, daar kom je nooit bedrogen mee uit. Hij houdt zich aan zijn beloften. De Heere, die houdt getrouw zijn woord. Van deze God zijn ze dienstknechten geworden, daar in Thessalonica, gemeente. En reken maar niet dat dat gemakkelijk geweest is. In het vervolg van de brief blijkt dat ze veel tegenstand gehad hebben van de medeburgers. En het staat ook in hoofdstuk 1 dat ze het woord hebben aangenomen in verdrukking. In die heidense omgeving, gemeente, was het niet zo gemakkelijk om te breken met de afgoden en de Heere te gaan dienen. Het werd zichtbaar. Hun leven moest anders zijn dan het leven van mensen die hun leven overgaven aan de afgoden. Ze konden God hem zogezegd niet anoniem dienen. Aan de binnenkant alleen. En is dat ook niet van belang, juist in onze tijd vandaag, gemeente. Anoniem God dienen, dat willen we nog wel. Dan kan een ander je er niet op aanspreken dat je de Heere dient. Maar de Heere vraagt van ons dat we hem dienen, de levende en de waarachtige God. En dat we niet meer de afgoden dienen. Juist in zo'n omgeving wordt het duidelijk wie God is. En wordt het duidelijk wie die mensen zijn die deze God dienen. God dienen, dat betekent dat je met alles wat je hebt en met alles wat je bent, dat je ter beschikking staat van deze God. En ik wil dat toch even aanraken, gemeente, wat er van dat dienen van God in dit hoofdstuk staat. In vers 3 staat onder andere dat ze het werk des geloofs en de arbeid der liefde gedaan hebben. Daar werd duidelijk concreet zichtbaar wat dat dienen van God inhoudt daar in de gemeente. Ze deden werken uit het geloof. Er was het werk van de liefde. Ze gingen anderen helpen, gemeente. Hun leven kwam in dienst van God te staan zo dat ze de liefde die ze zelf van God mochten ondervinden, ook in de praktijk uitstraalden. Ze zijn navolgers geworden van de Heere Jezus Christus. Ze zijn voorbeelden geworden voor al de gelovigen, zegt Paulus. Hun leven is een uitstraling van de liefde van de Heere Jezus Christus. Zo duidelijk was het dat ze God dienden. En in vers 8 zegt Paulus, van u is het woord des Heeren luidbaar. Dat betekent, gemeente, dat het woord van God weer klonken heeft. Het beeld wat hier eigenlijk gebruikt wordt, is dat van een echoput. Als je in een echoput praat, jongens en meisjes, en je schreeuwt in een echoput, dan hoor je even later je stem weer klinken. Nou, zo is het ook daar in Thessalonica gegaan met het woord van God. Dat weer klonken ze met hun leven. Ze waren een levende echo voor het woord van God in woord en daad. Waren ze dienaren van God, waren ze dienaren van zijn woord. Christen, waaraan kun je die herkennen? Ach, er is veel over een christen te zeggen, maar het aspect wat vanavond heel sterk naar voren komt, dat is dienen, gemeen. God dienen was het kenmerkende van uw leven, was het kenmerkende van mijn leven, dienen we de Heer. En dan voelen we vanavond met elkaar wel aan, gemeente, dat het dan niet is dat we een paar vormen in stand houden. Nee, zijn we dienaren van de Heere? Staan we helemaal ter beschikking van deze Heere? Is ons leven onder het gezichtspunt van het woord van God komen te staan? Dat dit de levensvraag is, zoals dat de levensvraag van Paulus werd toen hij tot bekering kwam op weg naar Damascus. Heere, wat wilt gij dat ik doe? En dan is dat geen dwangmatig, dan is dat geen verplicht dienen, gemeente. Dan is dat geen last die je met tegenzin doet. Het is het dienen van de levende en de waarachtige God. Kijk, het dienen van de afgoden, dat is een dienen waar de zweep erover gaat. Van dit moet je doen en dat moet je doen en anders. Maar zo is het bij de Heere niet. Als je de Heere dient, dan is dat je lust en je leven, gemeente. Dan draagt dat de stempel van de liefde. Waarom? Omdat die God je gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Het kostbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Hij heeft je tot zijn eigendom gemaakt. Je bent van hem. En hij heeft er alles voor over gehad om je vrij te maken. Om je los te kopen uit de heerschappij van Satan. Als die God je zo verlost heeft, gaat het dan niet vanzelf, gemeente, om hem te dienen. Met blijdschap, met vreugde, dat het aan ons te zien is in heel onze handel en in heel onze wandel. Dat we hem dienen met blijdschap en met vreugde. En deze liefdedienst, gemeente, die omspant heel het leven. Daar is dan geen plekje meer in je leven, geen plaats meer in je leven, waar de Heere het dan niet meer voor te zeggen heeft, gemeend. Elke dag is een dag in de dienst van God. En elke dag worden we geroepen om hem te dienen, om een echo te zijn van zijn woord in onze woorden en in onze daden. Is dat zo in ons leven? Dat de dienst van God niet maar beperkt is tot de kerkdiensten op zondag, gemeente. Maar juist ook op maandag en op dinsdag. De waarachtige en levende God dienen. Dat betekent dat ik hem dien op mijn werk morgen. Dat ik hem dien op school morgen. Dat ik hem dien in mijn gezin morgen. De Heere dienen. Dat heeft consequenties voor alles. Dat heeft consequenties voor het feit hoe je je vrije tijd indeelt. Dat heeft consequenties van hoe je met elkaar omgaat als vriend en vriendin. En noem maar op, gemeente. Alles in je leven is voor de dienst van de Heer. Is dat zo bij ons? Heiligen we elke dag voor de Heer, voordat we de deur uitgaan. En voordat we aan ons werk misschien thuis beginnen. Bidden we dan of we ook deze dag de Heere mogen dienen. Of we juist dan bewaard worden ook voor de zonde. En voor alles, gemeente, wat ons van de dienst van de Heere wil aftrekken. Want dat geldt ook voor de dienaren, voor de dienstknechten van de Heere. Dat er nog zoveel in je leven is wat elke dag je weer bij de Heere vandaan wil trekken. Als we zo in de dienst staan, gemeente. En je merkt hoeveel er ook in je leven kan zijn, wat van die dienst van God aftrekt, dan merk je dat je daar zelf nooit wat mee wordt. De Heere dienen, dat is genade. Want als je er zelf mee wat zou worden, gemeente, dat is absoluut in strijd met dienen. Dienen houdt in dat alles op rekening van je Heere komt te staan, van je meester komt te staan. Is het geen genade? Als we zijn dienstknechten mogen zijn, als we hem mogen dienen, gemeente, elke dag weer opnieuw. Is het geen genade, is het geen wonder dat de Heere ons in zijn dienst wil hebben. Wij die mensen zijn die van nature de Heere niet willen dienen en hem helemaal niet willen zoeken, die er geen belang bij hebben. En trouwens, daar komt nog bij, het is genade, gemeente. Want als wij doen wat God van ons vraagt, dan zijn we maar onnutte dienstknechten. Dan hebben we alleen maar gedaan wat de Heere van ons vroeg en wat we hem schuldig zijn, gemeend. Misschien zegt iemand vanavond, ja, ik heb de Heere lief, dat mag ik wel zeggen. En ik heb zijn dienst lief. En ik wil elke dag, elk uur ook in zijn dienst besteden. Maar ik kom er juist in mijn leven achter dat er nog zoveel verzet in mijn hart is. Ik dien de Heere niet met zo'n grote ijver als ik wel schuldig ben. De Heere komt elke dag weer tekort in mijn leven. Als ik 's avonds weer de balans op moet maken, weer tekort. Ja, dat is het leven vaak van Gods kind. Dat je er zo'n last en zo'n verdriet van hebt. Dat er soms van het dienen van de Heere zo weinig terecht komt. Dat er nog zoveel zonden in je leven zijn overgebleven. En dat juist die ene afgod steeds maar blijft trekken. Schuil dan bij deze waarachtige en levende God. Hij is de betrouwbare, gemeente. Hij wil ook door zijn genade ook het dienen van hem in ons leven werken en versterken. Hij heeft zijn zoon gegeven. die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven, gemeente. Bij deze Heere Jezus Christus, die de grote dienstknecht van God is, is vergeving voor al mijn zonden, ook voor die zonde, dat de Heere nog zo vaak, ja elke dag weer tekort komt in mijn leven. Het tweede, wat met deze bekering samenhangt, dat is het verwachten van de Zoon van God. Dat is ons derde punt. En wat ik aan het begin van het tweede punt zeg, dat zeg ik nu weer. Dit hoort er wezenlijk bij. Dat hoort er echt helemaal bij. Dat hangt er maar niet bij. Dat is geen extraatje wat je als christen ja, eigenlijk niet hoeft te hebben. Het is mooi als je het hebt, maar als je maar bekeerd bent. Nee, gemeente. Bij de echte bekering behoort ook het verwachten van de Zoon van God. Het staat op één lijn met het dienen. Christenen. Dat zijn adventschristenen. Dat zijn mensen die verwachting hebben. En wat verwachten ze dan? Ze verwachten de Zoon van God. En dat verwachten, dat is geen passief afwachten. Dat is geen lijdelijk toezien. Dat is niet in je stoel gaan zitten en gaan afwachten wat er gaat gebeuren. Nee, het is een actief wachten op de komst van de Heere Jezus. Op de terugkomst van Hem uit de hemel. De gemeente van Thessalonica is intensief bezig met de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Permanent verwachten. Zo geeft dat werkwoord het hier aan. Met geduld, met verlangen, met vertrouwen uitzien naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En in die verwachting, gemeente, ligt ook opgesloten dat ze er klaar voor zijn om de Heere Jezus te ontmoeten. Dat ze bereid zijn om hem te ontmoeten. Ze kunnen hem tegemoet zien. En dat geldt niet van iedereen. Ook dit staat in het bericht dat over deze gemeente van Thessalonica verspreid wordt. En nu wordt er van deze Zoon van God twee dingen gezegd waar we niet overheen mogen lezen, gemeente. Allereerst wordt er gezegd dat God hem uit de doden heeft opgewekt. In één zin wordt hier het evangelie samengevat. God heeft zijn Zoon uit de doden opgewekt. Dat betekent allereerst dat God het verlossingswerk van zijn Zoon aanvaard heeft. Het is volbracht. En de goddelijke streep eronder, de bekrachtiging eronder, is dat Hij opgestaan is uit de doden. Hij heeft verzoening tot stand gebracht. Hij kan zondaren genade geven. Hij kan zondaren het leven geven tot in eeuwigheid. En Hij heeft de dood overwonnen. De dood als straf op onze zonde heeft Hij gebroken. En de opstanding van Christus is daarom ook een garantie van de opstanding van ons als we Hem mogen kennen. En het tweede wat van Christus hier gezegd wordt, en dat ligt in het verlengde, dat is allereerst dat Hij heet Jezus. Dat is zalig maken. Hij maakt zijn volk zalig van hun zonden. En dat komt juist hierin naar voren, dat Hij als Jezus ons verlost van de toorn die komt. Hij maakt zijn volk zalig. Hij redt ze van de toorn van God. De toorn van God, gemeente. Is dat een ontzagwekkend woord. Een zwaar beladen woord. Een ernstig woord. Een aangrijpende werkelijkheid. De toorn van God die komt. En die realiteit, gemeente, van Gods toorn heeft Paulus daar moeten verkondigen in Thessalonica. Hij heeft mogen verkondigen dat God zijn Zoon heeft opgewekt. Maar hij heeft ook moeten spreken van de toorn van God. Het gericht van God over alle zonde en over alle ongerechtigheid en goddeloosheid. God stapt niet over de zonde heen. God ziet de zonde niet door de vingers. Hij heeft ook Jezus mogen verkondigen. Die zondaren kan redden van die toorn. Want zijn naam, en lees daar niet overheen, zijn naam is Jezus. En die naam alleen wordt hier genoemd. Hij is zaligmaker. Hij verlost zijn volk van al de toorn van God. over hun zonde, omdat hij die toorn van God op Golgotha gedragen heeft en omdat hij de schuld die die toorn van God opwekt verzoend en bedekt heeft met zijn kostbaar bloed. En de vraag die vanavond als vanzelf naar ons toekomt, gemeente, als we tot bekering gekomen zijn, als we het leven met de Here mogen kennen, is er dan ook die verwachting van de Zoon van God in ons leven? Verwachten wij hem dan? Want het hoort er echt bij. Zijn we mensen die telkens in advent leven? Volgende week is het weer de eerste adventszondag, gemeente. En we leven weer heen naar het gedenken van de eerste komst van de Heere Jezus Christus. Maar zijn we het hele jaar ermee bezig dat de Heere Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. En dat alle oog hem dan zal zien. En dan die tweede. Allereerst dat we er actief mee bezig zijn. Dat we niet afwachten, maar dat we verwachten. Dat we in ons gebed ermee bezig zijn, gemeente. Dat het ons verlangen is om bij Christus te zijn. Om hem te zien zoals hij is. Het is toch ook niet goed, gemeente, als een bruid en een bruidegom niet verlangen naar hun trouwdag. Als ze er niet naar verlangen om straks voorgoed bij elkaar te zijn. Dan zou het toch niet goed zitten. Nou, zo is het nu ook, gemeente, met een christen en met de Heere Jezus Christus. Een christen verlangt ernaar om bij de Heere Jezus zijn zaligmaker te zijn. En dat betekent niet, gemeente, dat ik dan dit aardse leven verwaarloos en dat dan op een heel laag plan komt te staan wat niks te maken meer heeft met de Heere Jezus Christus. Deze verwachting, gemeente, stempelt het hele leven. Dan komt je leven in het licht van de wederkomst van de Heere Jezus te staan. Dan komt pas alles in je leven op de juiste plaats te staan. De Zoon van God uit de hemel verwachten, dat is iets voor elke dag, gemeente. Dat heeft te maken met de manier waarop je met elkaar omgaat. Dat heeft te maken met hoe je je werk doet, met hoe je je huiswerk doet, met hoe je je vrije tijd besteedt. Is dat er bij ons, gemeente? Dat we actief wachten en verwachten. Dat hij komt op de wolken van de hemel. Is dat aan ons te zien, gemeente? De verwachting van de Zoon van God uit de hemel is iets wat elke dag naar voren moet komen. En juist het feit dat ik een dienstknecht van de Heere mag zijn, maar dat ik hem nog zo vaak onvolkomen en onvolmaakt zie, juist dat feit houdt die verwachting levend. Want als hij terugkomt en hij verlost van de toekomende toorn, dan mag ik bij hem zijn. Dan ben ik verlost ook van al mijn zonden, van al mijn onvolmaaktheid, van alles wat er nog zo vaak in de weg staat. Dan mag ik bij hem zijn voor eeuwig. Maar dan ook het tweede, gemeente, actief verwachten. Tweede is dat we er klaar voor zijn. Dat we bereid zijn om de Heere Jezus te ontmoeten. Want de toorn van God komt, gemeente. Daar kunnen we niet omheen. En ik moet dat vanavond in alle eerlijkheid zeggen. Want de schrift zegt het hier. De toorn van God, die komt. Christus komt om te oordelen. De levenden en de doden. En laat het duidelijk zijn, gemeente. Als we God niet hebben gediend in ons leven, als we niet tot bekering zijn gekomen, als we hem niet dienen, dan zal hij ons ook niet verlossen van de toekomende toorn. Wat hebben we dan te verwachten? Als die toorn van God komt op die grote dag, wie zal dan bestaan? Waar zullen we ons dan kunnen bergen, gemeente? Vanavond wordt ons het evangelie verkondigd van Jezus, de zaligmaker, die verlost van de toekomende toorn. Hij is opgestaan uit de doden. Hij kan u het leven geven tot in eeuwigheid. En hij wil het zo graag. Hij wil het u vanavond geven, gemeente. Hij biedt zich aan als Jezus, als zaligmaker. Zo is hij aangekondigd toen hij voor het eerst naar deze aarde kwam. Ge zult zijn naam heten Jezus. En zo mag ik hem vanavond opnieuw aankondigen. Hij komt terug. Ook als Jezus, als zaligmaker, die verlost van de toekomende toorn. Zoek dan deze Heere Jezus. Hij laat zich vanavond nog vinden. Hij alleen kan redden. En stel het dan niet uit, gemeente. Want de toorn komt. En de Heere Jezus komt. En als Jezus morgen weder kwam. Dan heb ik nog maar één dag. Eén dag, gemeente. De verwachting van Jezus uit de hemelen is ook een boodschap vol van troost en vol van bemoediging voor allen die de levende en de waarachtige God mogen dienen. Het is Jezus, de zaligmaker, die komt uit de hemel. Hij is naar de hemel gegaan om daar een plaats voor ons te bereiden. Om daar een plaats voor ons klaar te maken. Maar hij komt terug. En midden in de werkelijkheid van de doodgemeente, die ons aan alle kanten omringt en bedreigt, mag ik uitzien naar hem die God opgewekt heeft uit de doden en die overwinnaar is tot in alle eeuwigheid. We hoeven niet bang te zijn voor het oordeel als we deze Heere mogen kennen, want deze belofte is zeker en vast. Lees het maar als een belofte. Namelijk Jezus, die ons verlost, de zaligmaker, dat is hij, vast en zeker, zoals hij mij verlost heeft van de zonde hier in dit leven, zo zal hij mij straks op zijn dag verlossen van Gods toorn. Wat een genade, wat een wonder, onbegrijpelijk. Vroeger een kind des toorns, nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Laten we adventschristenen zijn, gemeente, die uitzien naar zijn komst. Hef dan uw harten omhoog en zie uit naar zijn dag en beleid het mee. Met de kerk van de reformatie, daarom verwachten wij die grote dag. Met een groot verlangen. Om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heere. Ik blijf die Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Amen.
Christus komen wij tot u te danken dat wij hier bij elkaar komen. Dat uw woord nog tot ons moet komen. Wij bidden dat u ons zegen in heilige God. Laat het ook vanavond alleen gesproken worden. Dat het geen mensen op de woord zijn, maar uw woord. Laat het door uw genade in de kracht en de heilige geest tot ons komen. Laat het ons weten. Mogen we van de kinderen maar dat telkens weer. En we wachten mogen weer op het uitzien naar hen. Om te wachten bij het uitzien. Dag, schoon, zoon. Heer, zo voor ons zin. Wilt u met ons gaan op deze avond? Ook als er na deze dienst nog een nabespreking zal zijn. Wilt u ook dan met ons zijn en ons leiden? Dat de goede avond mag zijn. Wil met deze gemeente zijn. Met de kerkenraad. Allen die leiding mogen geven aan deze gemeente. Wilt u ze de kracht van uw heilige geest. En wilt u ook zijn. De predikant van deze gemeente. Geef op hem alles wat hij nodig heeft. Dat hij ook zijn werk als dienst krijgt van u. Met vreugde in de macht. Wilt u ook zijn werk gebruiken. Zondaren te brengen tot uw licht. En om alle die mogen en ver te leiden. De weg van de zaligheid. Hoor en verhoor ons. De vergeving van al onze zonden. Vraag uit uw naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 98 vers 4. Vader, dat uw liefde ons blijft, o Zoon, maak ons uw wilde kwijt. O Geest, zend uw troost ons weer. Drie-enige God, u zijt al de eer. Amen.